Zullen we beginnen? Stel voor dat we zingen Psalm 38, het 17e en het 18e vers. Psalm 38, vers 17 en 18. Samen bidden. Heere, getrouwe en barmhartige God in de hemel, tot wie anders zouden we gaan dan tot u, want gij alleen zijt het die de woorden van het eeuwige leven hebt. En gij hebt ons die woorden van het eeuwige leven willen toevertrouwen in uw woord, in de schriften. En het zijn die schriften die wij ook gedurig mogen onderzoeken naar uw eigen opdracht, Heere Jezus. Gij hebt het zelf gezegd, onderzoekt de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. En gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. Heere, wij bidden van u dat wij in dat onderzoek van uw geboden ook getrouw mogen zijn. En dat het ons een begeerte mag zijn, Heere, om uw woord te verstaan. Geef ons uw geest. Leid ons door uw geest ook bij datgene wat we vanavond denken te doen, als we weer een gedeelte uit uw woord zullen opslaan om met elkaar daarover te spreken. Laat het inderdaad ook zo mogen zijn, Heere, dat wij in dit overdenken van uw woord geleid en bestuurd en verlicht mogen worden door uw Heilige Geest, opdat wij de waarheid mogen verstaan, maar opdat wij ook de kracht van uw woord mogen ondervinden. Wilt gij het alles wel maken en wilt gij ons behoeden en bewaren voor de zonde en voor alles wat verkeerd is. Ook verkeerd in deze zin dat we de schriften zouden onderwerpen aan ons oordeel en dat onze gedachten zouden gaan heersen over uw woord. Of dat wij onze gedachten aan uw woord zouden opdringen of in uw woord zouden inleggen. Heere, geef dat onze gedachten onder uw woord mogen liggen. En wilt gij door uw woord regeren in ons hart, maar ook in ons verstand. Om Jezus wil. Amen. We komen vanavond aan het laatste hoofdstuk van het boek Jona toe. En we willen met elkaar lezen wat de Heere in dat laatste hoofdstuk ons te zeggen heeft. Dat laatste hoofdstuk is eigenlijk een merkwaardig gedeelte in het boek Jona. Als het er niet gestaan had, dan hadden wij allen een hele andere indruk van Jona gekregen als het boek Jona geëindigd zou zijn met het 10e vers van het 3e hoofdstuk, waarin ons verteld wordt over het berouw Gods en dat God het oordeel dat hij gedreigd had over Nineveh niet bracht. Dat hoofdstuk dat ons ook vertelt van de gehoorzaamheid van de profeet, die tenslotte door God op het rechte pad teruggebracht, de Heere gehoorzaamt en de wil van de Heere uitvoert. Ik zei, als het met dat hoofdstuk en met die boodschap geëindigd was, dan zouden we allemaal zeggen, wat een prachtig verhaal, wat een ontroerende geschiedenis. Zo'n grote stad door Gods genade gespaard, een ongehoorzame knecht des Heeren gehoorzaam gemaakt, alles loopt goed af. Maar we komen erachter, er is nog een hoofdstuk in het boek Jona. En daar vinden we Jona's reactie getekend op de bekering van Nineveh en op de betoning van de barmhartigheid Gods. En daarin komt openbaar dat er in Jona toch nog vele zonden en vele gebreken overgebleven zijn. Hij is door de Heere wel hersteld in het pad der gehoorzaamheid. Hij is door de Heere ook wel beweldadig. De Heere heeft hem veel geschonken, ook die ervaring in het ingewand van de vis, waar hij dat gebed gebeden heeft en waar hij geloof mocht beoefenen. Maar het is toch nog de mens Jona. De mens met vele gebreken en met allerhande zonden. De mens met al die zonden die nog in hem overgebleven zijn. En hem ontmoeten we weer in het laatste hoofdstuk van dit boek. Wat was dan zijn reactie? We lezen het eerste gedeelte. Dit verdroot Jona met groot verdriet. En zijn toorn ontstak. En hij bad tot de Heere en zeide, och Heere, was dit mijn woord niet als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voor, vluchtende naar Tarsus, want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn ziel van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. En de Heere zeide, is uw toorn billijk ontstoken? Jona nu ging ter stad uit en zette zich tegen het oosten der stad en hij maakte zich al daar een verdek en zat daaronder in de schaduw, totdat hij zag wat van de stad worden zou. Wel, in deze eerste verse wordt ons dan getekend hoe Jona erop reageert als de Heere niet het oordeel brengt. Als hij berouw heeft over het kwaad dat hij gedreigd had te doen en als hij het niet doet. Hoe reageert Jona daarop? Zouden we misschien niet eerst een andere vraag moeten stellen? Hoe had Jona daarop moeten reageren? Wat had zijn antwoord dienen te zijn? Jona kwam uit een land waar de prediking van de profeten veelal vruchteloos was. Ik kom uit een land van hardnekkige en wederspannige mensen die veel voorrechten van de Heere ontvangen hadden en waar de Heere veel zorg besteed had. Maar als de Heere zijn profeten zond, vroeg opzijnde en zendende, dan was het menigmaal zo dat die profeten geen gehoor ontvingen. En het volk van Israël weigerde Gods roepstemmen te gehoorzamen. Jona heeft in het land Israël ook gepredikt en Jona heeft wellicht hetzelfde lot ondervonden als de andere profeten, dat zijn woorden krachteloos bleken te zijn en dat er geen vrucht op zijn prediking was. En hier in Nineveh ontmoet Jona een totaal andere geest. Hier ontmoet hij heidenen, maar die door God worden aangeraakt in het geweten en die door God tot verandering worden gebracht. Hier ontmoet Jona mensen waarvan de schrift mag zeggen, ze geloofden God, ze geloofden het woord dat Jona sprak. Het woord was niet vruchteloos, de arbeid was niet ijdel. Hier is bekering waar je in Israël zo vaak te vergeefs naar zoekt. Nou, zou Jona zich dan niet grotelijks hebben moeten verblijden over deze vrucht op zijn arbeid? De Heere heeft hem nota bene een middel in zijn hand gemaakt om mensen tot verootmoediging en tot bekering te brengen. De Heere heeft Jona willen gebruiken als een instrument in zijn hand om zondaren in het hart te treffen, om ze op de knieën te brengen, om ze in schuldbelijdenis voor God te doen buigen. Zou dat voor deze prediker dan geen zaak van diepe verwondering moeten zijn? Het Nieuwe Testament zegt ons dat er blijdschap in de hemel is over een zondaar die zich bekeert. En hier zijn er die zich bekeren. En dus is er blijdschap in de hemel over die Ninevieten die tot God vragen, die tot God roepen. Zou er dan bij de prediker van dat woord geen blijdschap moeten zijn, als er bij de Heere blijdschap is over de bekering van een zondaar? Als de Heere Jezus het zelf zegt in de gelijkenis van de verloren penningen, van het verloren schaap en van de verloren zoon, dat er blijdschap is als het verlorene gevonden is, zou er dan bij Jona geen blijdschap moeten zijn? En toch, hoewel dit de reactie van de profeet had moeten zijn, de Bijbel vertelt ons dat dit zijn antwoord niet is. Het is heel anders. Heel anders, geen blijdschap, maar verdriet, ontstemming, toorn. Dit verdroot Jona, wat? Wel, wat er in het laatste vers van hoofdstuk 3 staat, dat God berouw had. Dat hij het oordeel niet bracht, dat Nineveh gespaard werd, dit verdroot Jona. Dat de Heere barmhartig is. Dat de Heere langmoedig is. Daar is Jona boos over. Wat een mens is deze Jona. Boos omdat God goed is. Zijn oog is boos omdat de Heere genadig is. Zou hij dan liever gezien hebben dat ze in Nineveh allemaal waren omgekomen? En toch, het past ons niet om stenen naar Jona te werpen. Het past ons nooit om naar iemand stenen te werpen. Want dat mag alleen als wij zonder zonde zijn, heeft de Heere ons geleerd. En wij zijn er ook niet toe geroepen om Jona's rechter te zijn. God is rechter. En hij zal ook over zijn kinderen, in dit geval ook over Jona, recht doen. Maar dit mogen we weten, dat als God recht doet over zijn kinderen en ook over deze weerbarstige profeet, als God recht doet over Jona, dan doet hij dat barmhartiger dan dat wij het zouden doen. En nu, zonder dat we Jona's gedrag willen verontschuldigen, er zijn, en dat mogen we toch niet vergeten, er zijn een aantal wat we zouden kunnen noemen verzachtende omstandigheden. Want het was toch maar waar dat Nineveh de hoofdstad van Assyrië was en dat was Israëls gevaarlijkste vijand. Waar ze toch al heel wat ellende van hadden ondervonden en naar te verwachten was ook nog zouden ondervinden. En het is vanuit het standpunt van de Jood Jona toch wel te begrijpen dat hij... Ja, dat hij daar toch moeite mee had op zijn zachtst gezegd, dat die vijanden van zijn volk hierdoor God allemaal gespaard werden. Je zou dat een verzachtende omstandigheid kunnen noemen. Het tweede waar we dan op zouden kunnen wijzen is, ja, de prediking van Gods profeten en van Jona was onder het volk Israël menigmaal vruchteloos gebleven. En als de prediking vruchteloos blijft, dan roept de Heere tevergeefs. En als de Heere tevergeefs roept, dan komen de oordelen. Zouden dan de oordelen Gods wel over Israël komen? En zouden die oordelen niet over de vijanden van Israël komen? Die gedachte valt toch waarlijk niet mee. En dan is er een derde omstandigheid die misschien wel wat verzachtend is voor Jona's houding. Als Nineveh nu eens wel was omgekeerd, als Gods oordeel nu eens wel was voltrokken, als de Heere daar nu wel eens recht gedaan had, als de Heere nu wel eens zijn woord had waargemaakt, dan had Jona naar Israël kunnen terugkeren en dan had hij het Israël kunnen voorhouden als een waarschuwend voorbeeld aan dat onbekeerlijke volk Israël. Zie hoe God over de heidenen gericht geoefend heeft. hoe de Heere daar de zonde bezocht heeft. En dan had hij dat als een argument kunnen gebruiken om de boodschap van Gods woord bij Israël aan te dringen. Om juist met dat waarschuwende voorbeeld bij de hand het volk met des te meer ernst op te roepen om hun zonde af te breken en de Heere te zoeken en zich tot hem te bekeren. Maar nu kunnen ze in Israël zeggen, ja Jona, je kunt ons nog veel meer vertellen. Je bent in Nineveh ook geweest en daar heeft God gedreigd en het ging allemaal toch niet door. Dus wij zijn ook niet bevreesd voor al die dreigementen die je in de naam van de Heere spreekt. Want de Heere heeft Nineveh gespaard, zal ons ook wel sparen. Nineveh was veel goddelozer trouwens dan wij. En zo heeft Jona inderdaad wel een aantal argumenten bij de hand om te kunnen verklaren waarom het hem verdroot dat God dat oordeel niet bracht en waarom het hem toornig maakte. Maar al mogen we dat dan misschien verzachtende omstandigheden noemen, ze zijn geen excuus. Ze zijn geen verontschuldiging voor deze houding die Jona aanneemt. Hij is inderdaad helemaal fout. En dat is niet omdat wij hem fout vinden. Dat laat de Heer hem zelf wel merken. Is uw toorn billig ontstoken, Jona? De Heer vraagt dat nog een keer. De Heer wijst hem terecht. En het einde van dat hoofdstuk is een ernstig vermaan. Een liefdevol vermaan, o zeker. Maar toch ook een ernstig vermaan. Waarbij de Heer het Jona duidelijk laat gevoelen dat zijn houding totaal verkeerd en zondig is. Als hij Gods barmhartigheden in toorn afwijst. Wat is Jona's zonde? Jona's zonde is dit, dat hij zo ongelijk is aan de God die hij belijdt. De Heere toont de ruimte van zijn hart. De Heere laat het zien dat er in zijn hart ook plaats is voor heidenen, voor afgodendienaars die zich tot hem bekeren. Maar Jona's hart is zo gekrompen, zo eng, zo nauw. Er is in zijn hart geen plaats voor heidenen die zich tot God bekeren. En het is wel heel erg als een kind des Heren ongelijk is aan de God die hij belijdt. Met andere woorden, als hij het beeld van Christus niet vertoont. Hoe is de situatie? Probeer u in te denken hoe het toeging in deze geschiedenis. Vers 5. Misschien het beste zo te lezen, Jona nu was ter stad uitgegaan. Jona is toen de 40ste dag aanbrak de stad uitgegaan. En toen is hij daar buiten de stad Nineveh op een heuvel gaan zitten, van waar hij een goed uitzicht had op Nineveh en waar vandaan hij alles goed in de gaten kon houden. Het is heet. De oosterse zon brandt in alle felheid en Jona heeft een soort hutje gebouwd, een soort bladerdak waaronder hij zitten kan en waar hij een beetje beschutting door heeft tegen de hitte van de zon. En daar zit hij. Natuurlijk heeft hij gezien wat de mensen gedaan hadden, wat hun antwoord op zijn prediking was geweest. Natuurlijk is hij er getuige van geweest dat ze hun klederen hebben afgelegd en dat ze rouwklederen hebben aangetrokken. Natuurlijk heeft hij het gezien en gehoord dat ze gevast hebben, dat ze het eten lieten staan en dat ze als mensen en ook als beesten zich onthouden hebben van eten en drinken. Hij heeft het gezien hoe ze in hun nood tot God gingen roepen. Hij heeft het gezien dat het hele leven, het hele beeld dat zich in de straten van Nineveh aan hem voordeed, totaal veranderd is. Hij heeft het gezien dat ze zich van hun boze weg afkeerden. Dat er bekering plaatsvond. Dat er een roepen was tot God. Nee, niet tot de afgoden, maar tot God. Hij heeft allemaal gezien. En toch, er is in Jona's hart hoop geweest dat het voor Nineveh te laat was. Dat de genadetijd voorbij was. En toen brak de 40ste dag aan, maar toen, zoals we vorige keer al zagen, gebeurde er niets. God deed het niet. Geen oordeel, geen gericht, geen onweer dat boven de stad losbarstte, waardoor door de bliksem de stad in brand zou worden gezet. Geen vijandelijke legers die opmarcheerden tegen Nineveh en het beleg rondom de stad legerden. Geen aardbeving of wat dan ook. Nineveh wordt gespaard. God doet het niet. En dat maakt Jona toornig. En als hij dan in die omstandigheden verkeert, de stad ziende, geen gericht Gods aanschouwend, dan gaat Jona iets doen waarvan je zegt, ja, dat hoort zo te zijn in het leven van een kind des Heren. Deze man gaat bidden. Hij gaat alles wat er in zijn hoofd en in zijn hart omgaat aan de Heere voorleggen. Stort voor mij uit uw ganse hart. Dat gaat Jona doen. Maar dit gebed, tweede wat we van hem lezen, dat is niet een gebed in de rechte geest gebeden. Dat is niet een gebed in onderwerping aan de wil des Heeren. Dat is een gebed vol vleeselijkheid. Ik zei, er zijn twee gebeden van Jona. Het eerste hebben we al eens met elkaar gelezen. Dat was het gebed in het geloof gebeden. In de meest bijzondere binnenkamer die er ooit op deze wereld geweest is. In het ingewand van de vis. En daar heeft Jona gebeden, het gebed des geloofs. Daar heeft hij geworsteld met de Heere. Daar heeft hij geworsteld met zijn zonde, met het recht van God. Maar daar heeft hij geloof gehad dat hij de tempel des Heeren weer zou aanschouwen. En dat hij voor het aangezicht des Heeren kon verschijnen in zijn huis. En hier bidt de man weer. Hier zit hij niet in die kerker. Hier zit hij niet in het ingewand van een vis, opgesloten als het ware in een graf. Hier is hij een vrij man die zich bewegen kan naar zijn eigen believen. Maar hier is hij toch in geheel andere geestelijke omstandigheden. Hier is het geen gebed gebeden in geloof. Hier is het geen gebed waarin het hem gaat om de Heere en om de zaligheid Gods en om het recht van God. Hier is het een gebed van een opstandig, een zelfzuchtig, een vleeselijk, een verdorven mensenkind. En toch staat ook dat gebed in de Bijbel. Ook dit gebed. Heeft God door zijn geest ons laten optekenen, opdat we ook hier onderwijs uit zouden ontvangen. Wat is het dan voor een gebed? Er zitten twee elementen in. In de eerste plaats een klacht. Jona zegt, Heere, dat heb ik wel geweten. Dat wist ik al toen ik nog in mijn land was. Dat was ook de reden dat ik niet naar Nineveh wilde gaan, maar dat ik de andere kant uit vluchtte, dat ik naar Tarsus ging. Ik heb het geweten dat u barmhartig bent. En omdat ik dat wist, en omdat ik daar bovendien niet van wenste te weten ten aanzien van de mensen in Nineveh, ik wenste niet dat gij hun barmhartigheid zou bewijzen, ben ik naar Tarsus gegaan. Want voor Jona is het goed genoeg als God barmhartig is voor de Joden, voor Israël. Maar Jona wil het niet hebben dat de Heere barmhartigheid bewijst aan de heidenen. En Jona vindt het goed genoeg en hij hoopt het ook dat de Heere zijn volk zal gedenken, maar verder maar niemand. En het tweede element in het gebed van Jona is, hij wil sterven. Hij heeft de begeerte om ontbonden te wezen. Waarom? Nou, dat is toch het beste. Hij durft de hand niet aan zichzelf te slaan, want hij weet dat dat zonde is. Maar hij vraagt wel of God hem weg wil nemen. Waarom? Omdat hij het leven zat is. Arme man. Waar hadden we moeten vinden? Tussen de mensen in Nineveh. Te midden van die mensen die met rouwgewaad tot God riepen. Te midden van die mensen die met hun zonde worstelden. Daar had hij Gods woord moeten verkondigen. Daar had hij goed werk kunnen doen. Want die heidenen die nog maar pas met het woord van de Heer in aanraking waren gekomen, wat hadden ze nog een onderwijs nodig? Wat weinig wisten ze nog van God en van zijn woord en van zijn wet? Wat weinig onderwijs hadden ze nog maar gehad? En wat was er nog een ruimte in de voor de prediking van Jona? En wat hadden die mensen daar een open oor voor in die dagen? Wat was er een werk te doen voor een knecht des Heren? Maar hier is Jona en hij zegt, Heren, neem mij alstublieft maar weg, want ik ben het hier zat. Elia begeerde te sterven. Je zou kunnen zeggen, die had er nog meer reden voor dan Jona, want die had geen enkele vrucht op zijn werk gezien. Het was voor Elia's begrippen, naar zijn mening, helemaal vruchteloos. Dat kan Jona niet zeggen. Zijn arbeid vruchteloos is. Als Elia er maar een tiende deel van gezien had, dan had hij niet in die moedeloosheid onder de jeneverstruik gelegen. Paulus wil ook wel sterven. De Filippenzenbrief getuigt hiervan als hij zegt dat hij een verlangen heeft. Het is mij beter om ontbonden te wezen en met Christus te zijn. Maar bij Paulus is dat niet een ontevredenheid. Bij Paulus is dat ook niet een teleurstelling in het leven. Bij Paulus is dat niet een moedeloze reactie op een vruchteloze arbeid. Nee, bij hem komt het uit het verlangen. Uit het liefdesverlangen naar de gemeenschap. De ongestoorde gemeenschap met zijn zaligmaker voort. Maar bij Jona is van dat verlangen niets te bespeuren. Bij Jona is het alleen maar ontevredenheid met zijn lot en ontevredenheid met zijn God. En wat leren we hier dan uit? De eerste les die we hieruit leren, dat is deze, dat een gelovige, als hij onder de macht komt van zonde die nog in hem overgebleven is, een allerellendigst schepsel is. Een kind des Heren, die onder de macht komt van zonde die nog in hem overgebleven is, is een ellendig schepsel. Jona was een gelovige. Doe daar nou maar niks van af, ook niet door wat we lezen in het vierde hoofdstuk, twijfel er nu maar niet aan. Jona was een kind des Heren. Hij was een geroepen knecht des Heren. Hij was een geredde zondaar. Hij was, ik wil nog wel verder gaan, een gerechtvaardigde zondaar. Denk maar aan zijn ervaring in de vis. Jona was een mens die het bevindelijk geleerd had, wat hij aan het einde van zijn gebed in de vis getuigd. Het heil is des Heren. Jona was een mens die het in zijn leven beoefend heeft, meer dan eens, maar zeker toen hij daar in dat ingewand van de vis was. Een mens die het beoefend heeft om te geloven, met niets om zich heen, met niets waarop hij zichtbaar kon steunen, maar toch geloven op het woord, op het onwankelbare woord van de Heere. Dat is allemaal waar in Jona's leven. Een knecht des Heren, een kind des Heren, een mens die het van de Heren geleerd heeft. Gods geest heeft hem geleid en onderricht en zoveel dingen meer. Een mens die weten mocht van de vergeving van zijn zonde en van de gerechtigheid van Christus die hij van verre gezien en omhelst heeft. Jona weet er allemaal van. En toch er zijn zonden in zijn leven overgebleven. De zonde is niet gedood in zijn leven. En er komt een moment dat die zonde die nog overgebleven is, niet alleen maar in een hoek van zijn hart sluimert, want dat is steeds door zo. Maar die zonde die nog in de hoeken van zijn hart is overgebleven, steekt de kop weer op en die gaat weer zoveel macht op. Aan zich trekken dat hij in het leven van Jona gaat regeren. Die gaat de toon aangeven. En dan wordt Jona zo'n ongelukkig, zo'n ellendig schepsel. Waar geen schoonheid en waar geen heerlijkheid en waar geen geur aan is. Nee, niet gode een goede reuk van Christus. Niet een aanbevelingsbrief voor de dienst des Heren, tegenovergesteld. Leek er een ogenblik op in zijn leven dat die zonde die er altijd al die tijd gezeten had, overwonnen was. Het was diezelfde zonde die Jona aanvankelijk al ongehoorzaam deed zijn aan het bevel des Heren. En toen ging hij naar Tarsis in plaats van naar Nineveh. Maar u weet het, God heeft hem teruggebracht. God heeft hem gedwongen door een diepe weg om toch aan het bevel van de Heren gehoorzaam te zijn. En Jona was gehoorzaam. En het woord des Heren geschiedde tot Jona ten andere malen, zo begint het derde hoofdstuk. Toen maakte Jona zich op en hij ging naar Nineveh. U ziet hem lopen. U ziet hem lopen, zijn voeten in de weg van de gehoorzaamheid. Dat wil toch zeggen dat de zonde in zijn leven overwonnen is. De zonde van ongehoorzaamheid, de zonde van dat geestelijke egoïsme, de zonde van die enghartigheid, ongevoeligheid voor de nood van zijn medemens. Die zonde is overwonnen, nietwaar? Want Jona gaat naar Nineveh en Jona predikt in Nineveh en Jona volvoert het, de wil des Heren. En nu een week of vijf later. Ja, een week of vijf later. Nu blijkt dat Jona weer in dezelfde stemming is als voor die tijd. En nu blijkt het dat de zonde die er toen in zijn leven was, nog in zijn leven is. Die zonde is niet dood. Die zonde die was eerst al door God bezocht met zijn rechtmatige toorn. Ik hoef niet allemaal op te halen wat Jona op die weg van ongehoorzaamheid heeft meegemaakt. Hoe God hem heeft gekastijd. Hoe de Heere hem in de engte heeft gedreven. Hoe de Heere hem in grote benauwdheid heeft gebracht. Vanwege die zonde. En nu, vijf weken later, blijkt dat die zonde er nog is. Die zonde die Gods toorn over hem heeft wakker geroepen, die zonde leidt hem er nu toe om toornig te zijn op God en om hem te doen verlangen naar de dood. Die ene zonde brengt Jona in een verschrikkelijke toestand. En hier is een geweldige waarschuwing, een zeer ernstige waarschuwing voor Gods volk. Want als iemand die tot God bekeerd is en die door de Heere met het geloof begiftigd is en die van de Heere genade ontvangen heeft, als zo iemand weer komt onder de macht van de overgebleven zonde, dan blijkt wel wat een stuk ellende zo iemand is. En laten we dat niet vergeten. Gods kinderen, ze mogen van de Heere veel ontvangen hebben, tot en met de weldaad van de vergeving van hun zonde en daar bewust kennis van hebben in hun leven. Maar dan blijft volgens het woord des Heeren de zonde toch nog over in hen. De macht van de zonde mag gebroken worden, de schuld van de zonde mag vergeven zijn, maar de smet der zonde is er nog. En die zonde die ligt nog op de loer. Die zonde die is niet weg. Er is geen één die de Heere vreest die van al de zonde bevrijd is. Ze zijn niet zo heilig dat ze zondeloos geworden zijn. Dat bewaart de Heere voor de heerlijkheid, voor de zaligheid in de hemel. Maar zolang ze in dit leven hier op aarde zijn, zijn ze alle in het lichaam des doods en zijn er nog vele zonden en gebreken en zwakheden en ellendigheden in hen overgebleven. De Heere roept hen dan ook op tot heilige wandel, tot heiligmaking. De Heere zegt het, denk maar aan dat woord van de apostel, dood dan uw leden die op de aarde zijn. En de Heere zegt dat niet voor niets. Er is reden voor de Heere om keer op keer als een volk te vermanen, om te strijden en tegen te staan en de leden op de aarde te doden, enzovoort, enzovoort. Want als dat niet gebeurt, als een kind des Heren zich vrijheden veroorlooft om niet tegen de zonde in zijn leven te strijden en niet de leden die op de aarde zijn te doden, dan zal hij het ondervinden wat Jona ondervindt. Dan komt er een tijd dat die boze lusten en die zondige begeerten en die verkeerde neigingen weer overeind komen en dat ze kracht vergaderen en dat ze in het leven van Gods kinderen een grote ellende teweeg brengen. Zo was bij David, de man naar Gods hart, de lieflijke in de psalmen. En je kunt meer namen voor David bedenken. Allemaal schriftuurlijk en ze spreken ook allemaal van Davids genadestaat, Davids verhouding tot de Heere, Davids de ontferming Gods over David bewezen enzovoort. Zo is deze man door de Heere bemind. Zo is deze man door de Heere menigmaal uitgered. Zo heeft hij in zijn leven tijden gekend waarin hij het mocht zeggen: met mijn God dring ik door een bende, met mijn God spring ik over een muur. Hij heeft het mogen getuigen dat de Heere goed en genadig is. Dat heeft hij uit eigen ervaring mogen weten. De zonde was niet dood. Er was er een tijd dat David niet waakte. En dat hij niet bad. En dat hij er geen besef van had of wilde hebben dat de zonde aan de deur ligt. En dat hij er geen besef van wilde hebben en dat hij er ook niet naar wilde luisteren, dat het de roeping van alle die de Heere vrezen is om in heiligheid te wandelen en in de Heere zijn vermaak te hebben. Toen heeft David de lusten, de zondige, de boze lusten van zijn hart de vrije teugel gelaten. En hoewel hij wist dat het tegen de wet van de Heere was, hoewel hij wist dat hij Gods gebod overtrad, heeft hij bewust en moedwillig het gebod des Heren terzijde gezet. Heeft hij het geweten en zijn geweten heeft het hem gezegd voordat hij ertoe overging. Gij zult niet begeren uws naasten vrouw. Maar David heeft het gebod opzij gezet. Want hij wilde die lust die eenmaal in zijn hart was bovengekomen niet terzijde schuiven. En dan moest er één van de twee wijken. Gods gebod of Davids zondige lust. En toen moest het gebod wijken. En toen is het gebod, dat geweken is, heeft David de vrijheid ontleend om toch verder te gaan op het pad der zonden. En weer heeft hij moedwillig Gods gebod tot zwijgen moeten brengen. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet echt breken. En David heeft dat gebod des Heren genegeerd. En hij heeft wel de echt gebroken. Hij is wel tot Bathseba ingegaan. En toen hij de ene zonde gedaan had en de andere zonde gedaan had. En toen hij Gods gebod gebroken had. En toen hij zijn zondige lusten bod gevierd had. Toen heeft hij tenslotte ook het derde gebod terzijde gesteld. Gij zult niet doden. En Uria werd wel gedood. En zo is deze David in de grootste ellende gekomen. Waarom? Niet omdat hij geen kind van God was. Niet omdat er bij de Heere geen kracht was in de strijd tegen de zonde. Niet omdat God niet ontfermer is. Niet omdat de hand des Heere tekort is. Maar omdat David de overgebleven zonde vrij spel liet. En ze toeliet in zijn leven. En ze toeliet in zijn hart. En toen kwam de tijd dat de profeet kwam. En David is inderdaad op bekering gekomen. Maar het zwaard is van zijn huis niet geweken. En voor die tijd heeft hij in donkerheid geleefd. Toen ik zweeg. En u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet heb beleden. Veranderde mijn beenderen door geklacht. In mijn gebrul en angst de ganse dag. Gods hand was op hem. Dag en nacht. En hij had het benauwd. En hij was bang. En hij had geen vrede en het was verschrikking van buiten en verschrikking van binnen. Een mens, een kind des Heren, met alles wat er in zijn leven geweest is. Die de zonde in zijn leven de vrije teugel laat. Die is een ellendig schepsel. Nou, wat uw leven ook is. Bedenk wat de zonde is die in u overgebleven is. En die zonde die in u overgebleven is, die kan u in één ogenblik in de grootste ellende storten. En die kan u tot de grootste schade en schande brengen. Mogen geldgierigheid zijn, of eerzucht, of trots, of bitterheid, of jaloersheid, of wat dan ook. Het kan u in een ogenblik, zoals bij David en zoals bij Jona, in de grootste ellende storten. Als het blijft zitten en als de leden die op de aarde zijn niet gedood worden, dan kunnen ze straks opstaan en over u heersen. Zullen wij dan stenen werpen naar Jona? Wie is er die geen Jona in zich heeft? Wie is er die in zijn diepste bestaan niet ook een Jona is? Het hoeft niet noodzakelijk dezelfde zonde, dezelfde verkeerde neiging te zijn die ons parten speelt. Maar dat maakt voor God ook niet uit. Welke zonde het is. En moeten we niet altijd waken en bidden? Zegt de Heer Jezus dat niet? Waakt en bidt, opdat ge niet in verzoeking valt. Zijn we ons bewust van de gevaren? Zijn we ons bewust van alles wat om ons heen ons bedreigt en ons naar het verderf zoekt te slepen? Zijn we ons bewust van wat er in ons hart aan materiaal ligt opgestapeld, waardoor ons leven in één ogenblik in vuur en vlam kan worden gezet, wat nu misschien nog sluimert, wat nu misschien nog slaapt, maar wat in een ogenblik zo geweldig kan gaan heersen in ons leven, dat we tot de grootste ellende geraken. En is het dan niet een wonder in het leven van alle die de Heere vrezen, dat de Heere, ondanks wat er in het hart leeft, ook kijk maar weer bij Jona, wat er in het hart van Jona leeft, dat de Heere ondanks dat alles toch te getrouwen blijft. Ja, wat kan een kind des Heeren dan een verdriet gaan voelen? Nog een dieper verdriet, nog een ernstiger leed, als hij de overgebleven zonde ziet. Dan is zijn verdriet nog erger en zijn smart nog pijnlijker dan wanneer hij voor het eerst aan zijn zonde ontdekt wordt. Tweede, wat we hier uit deze geschiedenis leren, is dat God zoveel geduld met zijn kinderen heeft. Want de Heere heeft het in het leven van de Ninevieten bewezen dat hij barmhartig is. En Jona zegt, ik wist dat. En hij verwijt het de Heere dat de Heere barmhartig is. Maar als God het nu eens niet was geweest. Niet voor Nineveh en niet voor Jona. Dan was deze man verloren geweest. Maar nu is God zo barmhartig. Dat hij Jona nog toelaat om dit gebed te bidden. Zo barmhartig is God dat hij het verdraagt, is een kind Jona, dat Jona deze taal in de vorm van een gebed spreekt. En God is nog barmhartiger. Hij is zo barmhartig dat hij dat gebed van Jona niet verhoort. Dat toont Gods barmhartigheid ten volle, dat hij dat gebed van Jona niet verhoort. Jona zegt, laat me maar sterven. Maar God laat hem in het leven. Wat een zegen dat God soms een gebed in dwaasheid gebeden niet verhoort. O, als de Heere eens niet traag tot toorn was. Als de Heere eens niet zoveel geduld had. Dan was Jona in de hel gevallen. Dan waren niet alleen Jona en David verloren gegaan. Maar dan waren allen die Gods kinderen mogen zijn toch nog verloren gegaan. Als God geen geduld met hun zwakheden, met hun gebreken, met hun zonden zou hebben, dan zou het nog verloren zijn. Want wat is dat volk van de Heere nu voor een volk? Jona is waarlijk geen uitzondering. David is geen uitzondering. Het is niet zo dat er twee zwarte schapen zijn en dat de rest allemaal blank is. Dat de rest van Gods kinderen allemaal vroom en heilig zijn. Nee, in Jona, in David, in Petrus en in zoveel van de anderen die in het woord van de Heere getekend worden. Ook in hun val, ook in hun ongehoorzaamheid. Ook in die ellende die over hen komt als ze de overgebleven zonde de vrije hand laten. In die tekening vinden we een tekening van heel het volk des Heeren. En er is er niet één die van zichzelf kan zeggen, ik ben beter, ik deed dit niet, of ik zal dat nooit doen. Wat is dat voor een volk dat de Heere erop nahoudt? Een volk waar hij van dag tot dag en van uur tot uur geduld mee moet hebben. Een volk dat het nooit zal leren hier op aarde om hem volmaakt te dienen. Een volk dat het nooit zal leren hier op aarde om zonder zonde voor hem te leven. Een volk dat iedere keer weer opnieuw reden heeft om zich voor God te schamen. Weg te schamen. Want zoveel weldaden ontvangen te hebben. En dan toch vaak zo ondankbaar. Zo zondig tegenover God te staan. In plaats van zijn wet te heiligen en te eerbiedigen. De boze lusten van het hart. De vrije teugel te laten. In plaats van God te aanbidden. Vanwege zijn barmhartigheid die geen einde hebben. Zit daar een mens onder een bladerdak te mokken. Omdat God genadig is. Wat is dat voor een volk. O, als God niet geduldig was. Geduldig. Als het ware geduldig zonder einde. Dan kwam er van dat volk des Heeren niets terecht. En dan in de derde plaats, en dat is ook een les die wij uit deze geschiedenis leren. Gods woord vermeldt ons zo eerlijk wat Gods volk voor een volk is. Ik heb dat eigenlijk al aangeraakt. Maar vraag u nou eens af. Waarom heeft de Heilige Geest Jona geïnspireerd om ook dit hoofdstuk te schrijven? Tussen haakjes, dat hoofdstuk 4 ook in het boek Jona staat. Dat is denk ik het beste bewijs dat het een geïnspireerd Bijbelboek is. En geen heldenverhaal. Als bij hoofdstuk 3 vers 10 geëindigd was, dan zou je nog kunnen zeggen, ja, is te mooi om waar te zijn, is het wel zo. Zo'n verhaal zou de mens nog kunnen bedenken, de natuurlijke mens. Maar hoofdstuk 4 vertelt ons dat dit het getuigenis van de Heilige Geest wel moet zijn. Waarom heeft de Heilige Geest Jona geïnspireerd om ook dit hoofdstuk te schrijven? Dat legt toch een smaad op de naam van het kind des Heren. En Jona moet toch zijn eer als kind van God en als knecht des Heren hoog houden? Oh nee, dat hoeft Jona niet te doen. Gods geest inspireert Jona, maakt hem ook nog zo eerlijk dat hij deze zijn eigen schande gaat beschrijven. Opdat Gods volk van alle tijden een sterke bemoediging zou ontvangen. Want zie nou eens naar Jona. Kan het erger? Kan een kind des Heren verder van huis zijn? Kan hij dieper vallen? Kan hij nadat hij aanvankelijk in de weg der gehoorzaamheid hersteld is, nog verder afwijken van de Heren? Hier zien we een mens met een verdorven hart en toch een kind Gods en toch voorwerp van Gods ontferming. Maar als je dat ziet, dan is het niet één van allen die God in oprechtheid vrezen, die als hun ogen opengaan voor de overgebleven zonde en ellende, hoeft te wanhopen. Er is er geen één die nu tot wanhoop hoeft te vervallen. Want zelfs Jona wordt er door God bijgerekend. En wat een ellende woont er van binnen, nietwaar? Wat een ellende woont er bij Jona van binnen. Wat een ellende woont er bij al Gods kinderen binnen. En toch zijn ze gered. Want God is getrouw. En daarom kan het voor iedereen die aangevochten wordt, ook met de kennis van zijn diepe verdorvenheid. Op die manier leren we het natuurlijk wel om af te zien van mensen. Vest op prinsen geen vertrouwen. Vest ook op Jona geen vertrouwen. Wat we nodig hebben is een die meer is dan Jona. Die zo niet gebeden heeft. Die zo niet tegen God is opgestaan. Die zo niet God geantwoord heeft toen de Heere barmhartig wilde zijn. Wat we nodig hebben, dat is er één. Die meer is dan Jona en meer dan David. Wat we nodig hebben, dat is de Heere Jezus Christus. Zijn genade, die moeten we persoonlijk in ons leven leren kennen. Als Jona 3 nu het einde van dit boek weg geweest was, dan was het gevaar groot geweest dat u en ik in Jona geëindigd hadden. Wat een man. Ja, zeker veel gebreken, maar dan toch zo'n gezegende prediker van het evangelie. Zo'n man vol moed en vol kracht en vol van de geest des Heren. We zouden in Jona geëindigd zijn. Maar Jona 4... maakt het ons onmogelijk om in Jona te eindigen. Zo goed als dat de schrift het ons onmogelijk maakt om in Petrus te eindigen. Stel nou eens voor, Petrus, net zoiets op de golven. Heere, gebied mij tot u te komen op het water. Kom, zegt de Heer. En Petrus stapt overboord, vol moed, vol geloof. En hij loopt over de golven. En er is geen kwaad, er is geen gevaar. Petrus, de geloofsheld. Maar dan begint hij te zinken. Ziende op de wind, ziende op de golven, vol vrees. En begint te zinken. Heere, behoud mij. En dan zien we Petrus straks met de Heere Jezus aan boord gaan. Maar Petrus is drijfnat. En hij heeft maar een klein plekje nodig daar ergens in de schuit. Waar hij voor zichzelf kan gaan overdenken. Zijn dwaasheid en zijn ongelovigheid. Zijn kleingelovigheid. Maar het is maar gelukkig dat Petrus daar terecht komt. Want nu kunnen de discipelen in de Heere eindigen. Wie is toch deze? Nu is Christus alleen heerlijk. En zo is het ook in het boek Jona. O, de Heere geeft Jona geen gelegenheid om in het middelpunt te staan. En hij geeft ons geen gelegenheid om Jona te verheerlijken en in Jona te eindigen. De Heere bereidt de weg door Jona eigenlijk toch maar weer uit te schakelen en aan de kant te zetten. Dat we het zouden leren om in hem te eindigen. En in zijn genade en in zijn barmhartigheid. Ja, in hem wiens naam in het hele boek Jona niet staat. Maar die toch door heel het boek Jona heen zichtbaar is. Namelijk de Heere Jezus Christus. Tot zover. We zullen samen zingen uit Psalm 119... vers 88, 119 vers 88. Getuiging heeft gegeven dat ja hier een werk Gods aan de hand was. He, ik herhaal niet wat ik toen gezegd heb en het enige wat ik zou willen zeggen is dat ik niet weet en niet durf te beweren dat dit bij alle Ninevieten hoofd voor hoofd zo was. Maar wat Jona gezien heeft, ik geloof dat hij inderdaad ook in zijn hart ervan overtuigd geweest is, hier is een werk Gods. En ik denk dat dat ook uitkomt in de dingen die hij zegt. Dit verdroot Jona. Dat is niet alleen dat dat oordeel niet komt, maar dat blijkt wel uit het tweede vers, dat God juist barmhartig is. En dat de Heere die barmhartigheid toont en dat de Heere die genade bewijst. En die genade komt niet uit alleen maar in het feit dat Nineveh gespaard wordt, maar dat de mensen in Nineveh een ander hart krijgen. Daar komt dat in uit. Dat heeft Jona gezien. Hier is een bekering. En dat wordt dan natuurlijk gevolgd door de sparende genade Gods. En die twee, hè, die bekering waardoor, of die genade waardoor Nineveh anders wordt, waardoor er bekering komt, gevolgd door die sparende trouw van de Heere, die hebben Jona zozeer verdroten. En ik geloof dus inderdaad dat Jona geloofd heeft, hier is in Nineveh een werk Gods aan de hand. Maar hij nam het niet over. In die zin nam hij het niet over. Hij wenste het niet. Hij wenste het niet. En dat is, je kan zeggen, onbegrijpelijk. Ja, toch niet onbegrijpelijk. Want het bewijst alleen maar wat er in het hart van een mens nog overblijft. Ja, dus kort geantwoord, ik geloof ja. Ja. Volgende vraag. De bakker, ja.
Dominee, ik wil nog even terugkomen, als ik terugkom op die bekering van die dingen zien. Dat was te horen en dat was te zien.
Ja.
Ze deden zakken om hun lendenen, ze deden as op hun hand en ze werden sterkelijk tot God. Nu zou ik wel eens willen vragen, hoe staat dat nu eigenlijk tegenwoordig? We horen zo weinig van, ja, ik zou niet zeggen toe van waarop de bekering of van de bekering die waar, maar niet in de zin van de Ninevieten. Dat we dat kunnen horen en dat we dat kunnen zien. Dat gaat alles zo geruisloos. Hoe moet ik dat eigenlijk opnemen?
Ja.
Zo op wat dan zeggen, ja, dat die zak om de lampen, dat is maar een symbolisch is, dat is maar een type van die en het andere, of dat is een wezenlijk, moet je dat verstaan en als op het ook en dergelijke dingen. Maar sterk dan voortroepen, dat kan ik nog begrijpen en dat kan ik nog van. Maar die uiterlijke dingen, ja, dat hoor ik tegenwoordig niet meer van. Is dat ook zo noodzakelijk of hoe zit dat in?
Ja. Goed, de vraag gaat over de bekering van de Ninevieten, waar we het dus al eens eerder over gehad hebben, maar nu is de vraag, ja, wat er dan bij de Ninevieten gebeurde, daar horen we vandaag eigenlijk zo weinig van. Dat soort bekeringen, dat gepaard gaat met sterk tot God roepen en rouwgewaad dragen en as op het hoofd enzovoort. De vraag is dat zo noodzakelijk, moeten we daarnaar uitzien, moeten we daarnaar verlangen of kan het ook op een andere manier? Laat ik beginnen met te zeggen dat de hele schrift in het Oude en Nieuwe Testament ons duidelijk maakt dat er bekering moet zijn. Dat is de roep van de profeten tot het afgedwaalde volk Israël, dat is de boodschap van Johannes de Doper in Israël, dat is ook de boodschap van de Heer Jezus als hij begint te prediken, dat is de boodschap die de apostelen gebracht hebben op hun zendingsreizen. Er zal bekering moeten zijn. Dat is het eerste. Tweede, wat ik zou willen zeggen is, waarin bestaat bekering dan? Nou, dat kun je kort samenvatten in drie woorden. Dat is niet voor het eerst dat u dat hoort. Dat is inkeer, afkeer, heenkeer. Elke bekering bestaat uit drie onderdelen. Het is, en u illustreert het maar aan de hand van de gelijkenis van de verloren zoon, het is een inkeer tot zichzelf, een afkeer van de zonde en een terugkeer tot God. Die drie dingen zullen er moeten zijn. Wil iemand zalig worden, wil iemand met God verzoend worden, dan kan het alleen langs die weg van inkeer, afkeer, terugkeer. Dus bekering is noodzakelijk, bekering bestaat in deze drie dingen. En nu de derde vraag. Gaat die bekering dan altijd op dezelfde manier? Ik heb dus nu gezegd van dat hij er moet zijn. Hoe hij globaal gerekend altijd verloopt. Wat de elementen zijn die er altijd in zitten. Waar er ook iemand bekeerd is. Is het in Nieuw-Zeeland of is het in Spitsbergen of weet ik wat meer. Het is altijd door deze inkeer, afkeer en heenkeer. Maar de vraag is, en gaat het dan bij iedereen overigens ook wat de onderdelen betreft of dezelfde manier? Dan zeg ik nee. En ik zeg dat omdat de schrift ons dat voorzegt. De schrift laat ons verschillende soorten bekering zien. De krachtdadige bekering. Je zou kunnen zeggen, ja, dat is Nineveh. Nineveh is een krachtdadige bekering. Je kunt dat ook vinden bij Paulus, je kunt dat vinden bij Manasse, je kunt dat in andere voorbeelden van de schrift ook vinden, dat iemand plotseling, dat is vaak bij krachtdadige bekeringen, een plotselinge omkeer, met veel uiterlijk geweld. Bij Paulus was dat een licht klaarder dan de zon, dat hem omving en omscheen, waardoor hij zelfs verblind werd. Bij de Ninevieten is dat op die boeteprediking van Jona en dat gaat dan gepaard met die uiterlijke tekenen van rouw. En zo zijn er meer voorbeelden. Die krachtdadige bekering, dat is plotseling, dat is een radicale omkeer, dat is een overgang, ja, duidelijk van duisternis naar licht, van dood naar leven enzovoort. Dat is niet altijd het geval. Niet iedereen wordt als Paulus bekeerd, niet iedereen wordt als de Ninevieten bekeerd. Er zijn ook andere wegen die God kan gaan. God is wat dat betreft niet eenvormig, maar veelvormig. En de genade die de Heere bewijst, die is menigvuldig. Ook in de manier waarop hij een zondaar leidt. Nu zal het ons wel opvallen dat die krachtdadige bekeringen, die komen vaak voor bij mensen die of van de waarheid nooit gehoord hebben, of die van de waarheid zijn afgedwaald en die terechtgebracht worden. Maar daar waar er een leven onder het woord is, een leven in, laat ik zo zeggen, in uiterlijke gehoorzaamheid aan het woord, een leven, wat het uiterlijke betreft althans, naar de eisen van Gods woord en van Gods wet en van Gods verbond, waar er ernst is, waar er van het begin van het leven af, laat ik maar zo zeggen, een betrachten van de dingen is die de Heer heeft voorgeschreven. Ja, daar kun je eigenlijk ook niet verwachten dat die bekering zo ingrijpend en zo plotseling is. Hoewel dat natuurlijk kan gebeuren. Maar daar is de Heer menigmaal langs een, wat ik zou willen noemen, een geleidelijke weg bezig. Zodat iemand die het gebeurt, het misschien achteraf niet eens allemaal helder zich voor de geest kan roepen. Hij kan niet aanwijzen van precies daar en toen en daar ook al heeft de Heere zich met me ingelaten enzovoort. Achteraf kan de Heere daar wel licht over geven en dan kun je over bepaalde ervaringen van misschien je kindse dagen al wel eens zien. Ja, daar heeft God dan ook al in gewerkt, terwijl je een tijd lang er eigenlijk niks van gedacht en van gemaakt hebt. Maar ik bedoel, het is veel meer een geleidelijke weg. Zonder die grote schokkende gebeurtenissen. En ja, je mag dat noemen zoals je dat noemen wilt. Maar dat is vaak ook Gods manier van werken. Is dat dan iets anders dan bekering? Nee, ik geloof dat we nu op moeten passen. Want als ik het over die geleidelijke weg heb, over die dat zachte zuizen van de zachte stilte, om het maar met zo'n woord te noemen. Ik bedoel, je kunt dan van bekeringen spreken als van een onweder en een stormwind enzovoort, maar ook dat zuizen van de zachte stilte. Dat blijft toch in de grond van de zaak, wat ik zo pas genoemd heb, bestaan uit drie elementen. Dat inkeer, die inkeer, die afkeer en die heenkeer. En daarom, ik zei, we moeten oppassen, want hier worden toch wel eens vergissingen gemaakt. Hier wordt toch wel eens voor bekering en voor een levensverandering aangezien wat het in wezen niet is. En hier krijg je ook het gevaar dat je niet goed meer kunt onderscheiden. Hier is namelijk, ja, het terrein waar het ware werk van Gods geest zo uiterlijk gezien gelijk is aan het nabijkomende werk van Gods geest. En dat veroorzaakt het feit dat wij ons kunnen vergissen, dat wij iemand erbij kunnen rekenen die er niet bij hoort, of dat we onszelf erbij kunnen rekenen terwijl we er niet bij horen. Het veroorzaakt ook wel eens een vergissing naar de andere kant. Dat er mensen zijn die zichzelf er altijd maar niet bij durven rekenen, omdat ze zeggen het is alleen maar opvoeding, het is alleen maar een gewetensovertuiging, terwijl er toch door Gods genade wel wat meer gewerkt is. En dat iemand vaak lang in het donker verkeert en lang in twijfel over zichzelf verkeert, terwijl er toch waar werk van Gods geest in zijn hart is. Dat zal een man als Paulus zo niet gekend hebben. Ik begrijp wel die twijfel. Van is het nou wel echt? Is het nou wel echt in mijn leven gebeurd? Want dat is hij nooit vergeten. Dat kon ook op geen enkele mogelijkheid meer in twijfel getrokken worden. Wat hij toen op de weg naar Damascus en in dat huis in de straat terechte in Damascus beleefd heeft. Dat stond zo boven alle twijfel verheven. Dat was zo zeker en zo vast. Dat kon niemand hem meer afnemen. Maar juist als het dan langs een veel minder schokkende weg gebeurd is, dan kan er nog zoveel onzekerheid en zoveel onduidelijkheid over bestaan. Maar nogmaals, en dat wou ik zo pas al zeggen, het blijft ook in het leven van hen die dan men gebruikt dan wel Paulus tegenover Timotheus, Timotheus tegenover Paulus, hè, die een Timotheus bekering gehad hebben. Ook in het leven van Timotheus is het
een inkeer tot zichzelf geweest. Een afkeer van de zonde en een inkeer tot God. En misschien komt Timotheus daar lang niet zoveel over vertellen als dat Paulus komt. Misschien kon Timotheus, of misschien kunnen anderen die net zo'n weg gehad hebben als Timotheus, niet meer zeggen dan wat de blind geborene zei. Eén ding weet ik. Paulus die kon van meer dingen spreken. Maar die blind geborene die kon alleen maar zeggen, één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Maar die overgang die had hij dan toch meegemaakt. En die weg die kon hij toch vertellen hoe het was om blind te zijn en hoe het nu is om ziende te zijn. En daar heb je verschil. Je leest van mensen die door de Heere genezen zijn en die in één keer duidelijk zien. Je leest ook van iemand die genezen is en die alles nog maar vaag en in nevelen ziet. Ik zie de mensen als bomen wandelen, zegt hij. Maar ze zijn door dezelfde heiland genezen. Nogmaals, niet iedereen wordt op dezelfde manier bekeerd. Niet iedereen wordt op dezelfde manier als in Nineveh bekeerd. Moeten we eraan naar wensen? Ja. We mogen er wel naar staan, we mogen er wel om bidden, we mogen er wel op hopen dat God zo krachtig en zo duidelijk werkt in de gemeente en erbuiten, dat er zondaren op een duidelijke manier tot hem bekeerd worden. He? En of dat dan gebeuren moet met die uiterlijke tekenen gepaard gaan, de zakken om en as op het hoofd. Ach, dat waren rouwgebruiken uit die tijd en uit die wereld. Dat zouden wij zo niet doen, vanzelfsprekend niet. Zelfs al is iemand nog zo bedroefd en als iemand, al is iemand nog zo in de rouw, dan gaat hij niet op die manier zijn rouw tonen. Dan mag hij dat op een andere manier doen, maar dan is de vorm ook onbelangrijk. Het gaat ook niet om de vorm. Hè? Scheurt uw hart, zegt de Heere al door middel van Joël, en niet uw klederen. En als het hart gescheurd wordt, ik geloof dat het leven dat ook wel gaat tonen, dan wordt het leven ook wel anders en dan worden de gebruiken van het leven ook wel anders, zeker. En het hangt er maar vanaf wat iemand van iets van tevoren geweest is. Als iemand een erg werelds mens geweest is, die al voor al de pracht en de praal van de wereld geleefd heeft, dan gaat dat ook wel veranderen, daar ben ik van overtuigd. Dan komt er veel meer eenvoud. Maar dat zijn alleen maar de vormen. Daar wil ik dus niet meer van zeggen dan alleen maar dat het buitenkant is, maar... Als het gaat om het wezen, dan blijft het nog vandaag een noodzakelijke scheuren van het hart. Dus, ja, en we horen daar zo weinig van. Ja, dat is waar. We horen daar weinig van. En God geven dat we er inderdaad meer van mogen horen. En of het dan op die krachtdadige manier of op een andere manier is, als het maar van hem is, dan doet het er ook niet toe hoe.
Ja, dan gaat het
ja, ja.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Nou kijk, dat is natuurlijk waar. Ik zinspeelde daar zo pas op, ik kan er nog wel even op doorgaan. Wat is dan een Timotheus bekering? Als daar geen Paulus bekering is, ja, wat is dan een Timotheus bekering? En het is waar, het wordt nogal eens gezegd, ja, ik kan niet zoveel vertellen. Ik ben eigenlijk net als Timotheus. Maar in feite houdt dat bij sommige mensen in, ik kan eigenlijk niks vertellen. Nou, ik ben ervan overtuigd dat wat hij verteld heeft en wat hij kon vertellen, weet ik niet, maar Timotheus kon wel vertellen. Hoe het gegaan was in zijn leven. Die wist ook wel van... blind zijn en zien. Ik zei dat zo pas al. En dat is toch... denk ik wel eens een misverstaan... van wat we dan onder een Timotheusbekering verstaan moeten. Dat is maar niet van... ik ben van mijn jeugd afgeleid... en het is allemaal zo vanzelf gegaan... en ja, ik weet eigenlijk niet van een verandering... en ja, eigenlijk komt het erop neer... ik heb mijn hele leven geloofd. Ik heb mijn hele leven de Heer lief gehad. Als dat niet zo is, dan is er een moment geweest waarop je begon te geloven. En als dat niet zo is, dat je je hele leven niet de Heer lief gehad hebt, dan is er een moment gekomen waarop je hem begon lief te krijgen. Nou, hoe is dat dan gegaan? Het mag dan allemaal erg rustig verlopen zijn, maar er zijn toch in het leven van alle die God vrezen momenten geweest waarop ze, laat ik het dan maar heel simpel zeggen, waarop de Heere door zijn woord tot hen gesproken heeft. En waarop hij zijn woord gebruikt heeft, wat het dan ook was, om hen in het hart te raken en om hen werkzaam te maken, om hen bidden te maken, om hen uit te drijven en hoe dan ook. En dat mag dan allemaal heel erg lieflijk gegaan zijn. Ik bedoel lieflijk in die zin dat er geen diepe, schokkende, ontroerende dingen geweest zijn van met je zonde zo geconfronteerd worden of met het recht Gods en zo. Dat hoeft allemaal nog niet, maar er zijn toch van die wegen geweest waarin de Heere gezegd heeft, kijk, door zijn woord gesproken heeft en waardoor je anders bent geworden, waardoor je een keer anders de Bijbel hebt dichtgedaan dan je hem opendeed, waardoor je anders van je knieën bent opgestaan, hè, anders uit Gods huis gegaan bent dan wat je erin gekomen bent. Dat zijn ongetwijfeld de dingen die de Heere doet in het leven van alle die hem vrezen. Ook in het leven van Timotheus. En dan hoef ik dat niet voor te schrijven. Zo moet dat gaan en zo moet het gaan, want dan ben ik toch altijd mis. Want dan denk ik, mijn eigen woorden of mijn eigen gedachten, die leg ik de schrift op en die leg ik de Heilige Geest op, want die moet het dan ook zo doen. Dan moeten we de vrijmacht van de Heilige Geest ten volle eerbiedigen. En dan moet de Heilige Geest het maar doen zoals het hem goeddunkt. Maar hij doet het dan inderdaad ook zoals het hem goeddunkt. Maar dat werk van de Heilige Geest is toch ergens herkenbaar. Je kunt het niet allemaal verklaren. Het is als de wind. Je weet niet waar die vandaan komt. Je weet niet waar die heen gaat. Maar je hoort zijn geluid. Je hoort zijn geluid. En daar kun je de wind aan herkennen. Goed, nog meer vragen. Ja. Dus. Van Eli, ja. Ja. Nou, je kunt het in Samuels leven dan ook niet aanwijzen. De vraag is, Samuel liet zich al gewillig naar de tempel brengen. Ik vind het duidelijkste bewijs dat er genade in het leven van Samuel was, niet zijn gewilligheid zozeer om zich naar de tempel te laten brengen door zijn ouders. Maar dat kan ook nog een kinderlijke gehoorzaamheid zijn, maar ik geloof dat met bepaalde bedoeling het eerste hoofdstuk van Samuel eindigt met de woorden en hij bad aldaar de Heere aan. Ik denk dat dat het bewijs is dat er in het leven van de jonge Samuel ook genade van de Heere was. En dat die genade van de Heere hem gewillig maakte om daar te blijven, zijn ouders, dat viel niet mee voor zo'n klein kereltje, want hij was nog maar jong, nietwaar, om dan zijn vader en moeder te zien vertrekken, dat viel natuurlijk niet mee voor hem, maar de Heere heeft hem gewillig gemaakt om toch daarmee eens te zijn. Bovendien, en dat is misschien nog wel opmerkelijker, de Heere heeft hem door die genade die hem geschonken had, ook bewaard voor die verderfelijke invloeden die er juist in het heiligdom op hem uitgingen. Ik kan dus in het leven van Samuel niet aanwijzen waar zijn levensverandering lag. Dat ligt heel jong bij Samuel. Dat kunnen we niet anders concluderen. En toch is er ook bij Samuel die levensverandering geweest. Want die was ook een kind in zonde ontvangen en geboren. Die was ook van nature dood in zonde en misdaden. En als die levend is, geestelijk levend, op het moment dat zijn moeder in Shilo achterlaat, dan is tussen het moment van zijn geboorte en het moment van zijn achterblijven daar de Heere in zijn leven gekomen. Ja? Ja. Ja, we gaan van Jona naar Samuel. En Samuel is eigenlijk wel een aantrekkelijker figuur dan Jona, nietwaar? Ja. Ja. Ja, dat komt vanzelf, nietwaar. Het gaat over het werk des Heren. Nou, of dat nou in Jona of in Samuel is, dat maakt ook niet uit. Het is allemaal voor ons tot onderwijzing. Samuel kende het woord des Heren nog niet. Nou, ik geloof dat dat met zijn ambtelijke taak te maken heeft. Samuel kende het woord des Heren natuurlijk al wel in de persoonlijke relatie tussen de Heren. Want het is onmogelijk dat iemand de Heren vreest en het woord des Heren niet kent. Het geloof is uit het gehoor, dus als iemand gelooft, dan is dat geloof geboren in de weg van het horen. En dat horen, dat is door het woord van God. Maar als Samuel geroepen wordt, dan is dat niet de persoonlijke roeping, de inwendige roeping, laat ik zo maar zeggen, maar dan is dat de roeping tot zijn ambt. En in dat opzicht en langs die weg, zo kende hij het woord van de Heere nog niet. En dat leert hij in die nacht kennen. Hij heeft dus ook nooit in zijn leven zo het woord des Heeren gehoord, dat de Heere met een hoorbare stem tot hem sprak. En dat is voor ons ook leerzaam, ja. We komen van het een op het ander. Kijk, hoe is dan die stem des Heeren? Hoe spreekt de Heer dat dan in het leven van een mensenkind? Is dat met een hoorbare stem? Dat wordt nog wel eens verwacht door die of gene, dat je een hoorbare stem krijgt en dat je het dan eigenlijk pas kunt geloven. Is dat zo? Werkt de Heer zo? Ik geloof dat juist de geschiedenis van Samuel bewijst dat we dat niet moeten verwachten. Samuel had nog nooit de stem des Heeren hoorbaar gehoord. Vandaar dat hij zo vreemd verrast is als dat in het eerst, of voor het eerst in zijn leven gebeurt. En dan is hij in de war en dan denkt hij dat Eli hem roept. En bij de tweede keer denkt hij weer dat Eli hem roept. En dan gaat hij Eli wakker maken. En pas daarna, ja, begrijpt hij dat het de Heere is die hoorbaar tot hem spreekt. Nou, voor die tijd was Samuel geen vreemde van de genade Gods. Voor die tijd was hij geen vreemde. Ik ben ervan overtuigd van de genade Gods door het woord. Maar de Heere had nog nooit met een hoorbare stem tot hem gesproken. Hoe dan wel? Ja, door het woord dat tot hem gesproken werd in de tempel, of het woord dat Eli tot hem sprak, of dat zijn moeder tot hem sprak, en dat woord dat kwam dus als het woord van zijn moeder tot hem, of als het woord dat Eli sprak kwam tot hem, maar het was Gods woord in zijn beleving, want het kwam met kracht. Het was duidelijk in zijn ziel, dit is de Heere, en vandaar dat het ook geloof in zijn ziel gewekt heeft. En daarom is het, ja, ik kan misschien van drie soorten spreken. Het spreken zoals Samuel het meemaakt, waarbij hij de stem des Heren hoorbaar verneemt. Het spreken van de Heren zoals wij dat allemaal kennen, zoals iedereen dat kent die onder het woord is. En dan komt het tot zijn oor, dan hoor je de woorden, dan hoor je de klanken. Maar dan betekent het verder nog niets dan alleen wat klanken die je verneemt. Zo kunnen de beesten tenslotte ook horen, maar het is toch de stem des Heren, want het komt door het woord van de Heren. En dan is er een stem van de Heren die daartussenin ligt, tussen dat hoorbare en dat algemene spreken. En dat wat ertussenin ligt, dat is nu het heilgeheim dat elk die God vreest leert kennen, namelijk dat de stem des Heren met een kracht in ons leven komt. Anders gezegd, dat het niet tot ons oor komt alleen, maar door het oor ook indaalt in ons hart. En dat het zich daar in kracht tot zaligheid gaat bewijzen. Is dat hoorbaar? Zodat je, als het ware, terwijl je alleen in de kamer bent, je verbeeldt dat er een naast je staat. Zo kan het wel eens komen. Maar ik geloof dat het veel vaker is een innerlijk weten, een innerlijk horen, een innerlijk verstaan. Dit spreekt de Heere tot mij. Dat is een mysterie dat je eigenlijk ook niet uit kunt leggen en dat je niet kunt verklaren. Maar elk die God vreest en die zo het woord van de Heere heeft vernomen, die weet wat het is om, ja, te luisteren met het oor en te luisteren met het hart. En die weet ook dat er nog een hemelsbreed verschil is tussen het een en het ander. Nog meer vragen? Ja, de bakker. U begrijpt, u bedoelt dat als een onbekeerd mens de Heere, als de Heere een onbekeerd mens voorbij gaat. Nee? Ja? Ja? Oh. Ja, ja. Als je dat een keer hoort of meemaakt, dat iemand die van niks wist en van eigenlijk niks weten wilde, dan toch plotseling door de Heere wordt stilgehouden en door de Heere tot, ja, tot waarachtige bekering wordt gebracht. hoe reageren wij er dan op? Is er in ons hart dan blijdschap, zoals er behoort te zijn? Of is er bij ons misschien afgunst? Is uw toorn billijk ontstoken? Kan de Heere dat misschien ook tegen ons zeggen? En dat kun je dan vragen ten aanzien van een kind des Heeren. Dat kun je ook vragen ten aanzien van een onbekeerd mens. U bedoelt het speciaal ten aanzien van een onbekeerde. Nou, laat ik dan de vraag maar wat completer maken. Iemand die er nou zijn leven lang om gevraagd heeft. En die nou veel geworsteld heeft met deze dingen. En die, ja, toch menigmaal aan de Heere gezegd, aan de Heere gevraagd heeft. Heere, bekeer me. Heere, leer me u vrezen. En noem maar op. Het gebed om bekering, het gebed om genade. En ja, het is altijd maar zo gebleven. En dan hoor je in één keer, die is tot verandering gekomen. Die man die heeft geleefd als een voor schandaal. Die heeft, ik weet niet wat, in zijn leven gedaan. En nou is de Heere hem te sterk geworden. Nou heeft hij, ja, kun je het niet goed hebben, hè? Wat bedoelt u? Ja, ja, dat, nou ja, twee verschillende typen. De moordenaar die zijn leven lang de zonde gedaan heeft, die alles vergooid heeft, die Gods roepstemmen in de wind geslagen heeft, die er niet naar gehoord en niet naar gedaan heeft, op het laatste moment nog behouden en binnen. En de rijke jongeling, goed, we weten dan niet hoe het met hem afgelopen is, we weten hoe het in die geschiedenis met hem afliep, hij ging bedroefd heen. Een man die er alles voor gedaan had, zou je zeggen, die de hemel verdiend had met zijn goede werken. Ja. Ja, dat is een moeilijke zaak. Om in dat opzicht in de eerste plaats, en laat ik daarmee beginnen, de soevereiniteit van God te eerbiedigen. Want dat stuk zit daar natuurlijk toch in. Als hij iemand midden uit het heidendom, midden uit de zonde grijpt en tot zaligheid, tot de kennis van de zaligheid brengt, dan is dat het bewijs, hij ontfermt zich, diens hij wil. En er zijn er ook anderen die heel dicht bij het woord geleefd hebben en die gaan hun leven lang zomaar door en er komt geen verandering, ja. Die soevereiniteit moeten we leren aanbidden, dat valt niet altijd mee. Tweede wat ik zou willen zeggen is, en dat, dan komen we dichter bij Jona, dan komt er inderdaad openbaar wat een boosheid er in ons hart leeft. Want ik denk dat de enige juiste reactie op zo'n bericht zou zijn, nou als het dan voor die kon, dan kan het voor mij ook nog. Juist als er iemand uit het diensthuis der zondigen uitgeleid wordt en gered wordt van als het ware, zoals de moordenaar aan het kruis van voor de poorten van de dood. Als je dat dan hoort, dan is dat niet een boodschap waar je afgunstig op moet worden. Dat doe je, maar dat is een bewijs van de boosheid en de verdorvenheid van je hart. Maar die boodschap die moet aangehoord worden met verwondering, maar ook met hoop en met verwachting als het dan voor zo een nog komt, die er al zo dicht aan toe was om te sterven en voor de rechter te verschijnen, dan kan het voor mij ook nog. Ik denk dat dat de reactie moet zijn. En dat je dan op de juiste wijze ermee werkzaam bent. En dan ga je ook God aanbidden voor de grootheid van die genade die hij in het leven van die ander bewezen heeft. En je gaat diezelfde God vragen, Heere, doe dat ook aan mij. Maar reageer je anders en gun je het die ander eigenlijk niet. En nou, die man, hè, ja, dan bewijs je inderdaad hoe onwaardig je bent. Dat God nog ooit genade naar je bewijst. Want ondertussen bewijs je ermee dat je jezelf toch een beetje beter voelt. He? En daarmee is tegelijk voor God het bewijs geleverd dat je niks beter bent. Ja, wie nog meer? Ja, u vangt mij op mijn woorden. Ik bedoel niet te leren dat er afval der heiligen is. Als ik zo pas zei dat als God naar Jona gedaan had, naar wat hij verdiend had, dan was er voor Jona geen hoop meer geweest. Dan is dat niet bedoeld om te zeggen, ja, ik bedoel maar te zeggen, Jona had tenslotte ook nog verloren kunnen gaan. Dat is, ja, de wijze van mensen gesproken. Ik weet wel, van Gods kant uit gezien is er geen mogelijkheid. Ook niet voor David. Het is ja, ik weet wel, het is, ik mag het zo toch ook wel zeggen. Al is het een paradox. Als David, dan zeg ik het heel vreemd en heel sterk, en dan begrijp je wat ik bedoel, als David bezig is de zonde van overspel met Batseba te bedrijven, dan is hij toch een uitverkorene God. En dan kan niemand hem toch uit Gods hand rukken. Praat ik daarmee zijn zonde goed verre vandaar, en daarom aarzelde ik zo pas of ik het wel zou zeggen. Maar van Gods kant ligt het vast. Ligt het vast. Zoals professor Wissen het eens een keer gezegd heeft, ik weet niet of het in een preek is of ergens anders, maar over Petrus. Petrus die de Heere verloochent en de Heere zich omkerende zag Petrus aan. Ja, daar heeft hij een preek over. En hij zegt het ongeveer zo: op dat moment waarop Petrus de Heere verloochende, hing hij aan een zijden draad boven de hel. En die draad hoefde maar te knappen en Petrus was verloren. Zo bedoel ik het. Maar van Gods kant uitgezien, en dan krijg je een Wissiaanse uitdrukking, hij zegt hij hangt aan een eeuwigheidskabel die nooit breken kan. Niet waar? En dat is ook waar. Dus hij kan nooit naar de hel. Hij kan nooit naar de hel. Jona kon ook nooit verloren gaan. Maar als God nou gedaan had naar wat hij verdiend had, als dat nou alleen de norm was geweest, als de Heere nou geen redenen uit zichzelf genomen had en niet met zijn welbehagen gerekend had en niet met het volbrachte werk van Christus gerekend had, dan was Jona verloren gegaan. Begrijp je wel, zoals Petrus dan verloren was gegaan, als die draad geknapt was. Maar vanwege dat welbehagen God en vanwege dat werk van Christus kon het niet. Dat is aan de ene kant de vastheid. Maar die vastheid die er aan Gods kant ligt, die mag nooit misbruikt worden in de zin van, nou, dan kunnen we doen wat we willen. He? Dus u begrijpt dat ik niet van plan was de ketterij van de remonstranten in te dragen hier. Ja. Even kijken wat. Nou ja, ik ben, dat geloof ik. Ik zou het misschien een beetje anders willen zeggen. Hij gaat het recht van God erkennen dat de Heere recht is als hij hem toch nog verloren laat gaan. En dat heeft David ingeleefd. Ik denk dat Psalm 51 daar ook wel getuigenis van aflegt. Niet waar, als David werkelijk gaat beseffen wat hij gedaan heeft en wat hij is in zijn bestaan. Hij komt van zijn zonde ook terug op zijn erfzonde. Dan erkent hij het en dan billijkt hij het dat de Heere recht is, ook als die hem nu aan zichzelf overgeeft en dus aan het verderf overgeeft. Dat is iets wat de mens moet leren aanvaarden. Maar dat wil niet zeggen dat het gebeurt. Wat je jezelf waardig gaat keuren, dat is nog wat anders dan wat de Heere je gaat geven. Want ik geloof dat dit gebeurt in het leven van al Gods kinderen. En wanneer dat dan ook is, of dat nou weer na een diepe val is, of dat nou zonder een diepe val beleefd en ervaren wordt, dat als we onszelf waardig gaan keuren, verderf en dood en oordeel, dan wil de Heere ons ook laten zien dat hij al die ongerechtigheden op Christus heeft doen aanlopen. En dat omdat hij daar nu geweest is, zijn kind er niet meer naartoe hoeft. He? Dat vanwege dat borgelijden van de Heere Jezus Christus en vanwege die nederdaling ter helle, Gods kind dat zichzelf wel een plaats buiten Gods gemeenschap leert waardig keuren, toch tot zijn eeuwige verwondering mag gaan zien dat om Christus wil hij nu toch aangenomen wordt en nooit meer van God verwijderd zal worden. Nog meer vragen? Ja, van der Laan. Wat? Ik weet niet of dat hier ter sprake gebracht wordt. Kinderlijke vrees of slaafse vrees. Kijk, dat onderscheid dat maken we wel. Een kinderlijke vrees, dat is dus, het woord zegt het al, dat is een vrezen van de Heere. Zoals een kind zijn vader vreest. Een slaafse vrees, dat is de vrees Ik zou dat vrees willen noemen. Van een slaaf tegenover zijn heer. Bang voor straf, bang voor oordeel enzovoort. Ik denk dat je dat woord in het Nederlands kunt uitdrukken, dat verschil kunt uitdrukken door de ene keer het woordje vrees te gebruiken en de andere keer het woordje vrezen. Ik geloof dat in dat opzicht het woord vrezen op zijn plaats is. De vrezen des Heeren. Dat is een kinderlijke vrees. Ik weet niet of dat bij Jona hier in deze geschiedenis te sprake moet gebracht worden, maar daar is dat verschil. Dat iemand die alleen maar een slaafse vrees is, die is alleen maar bang voor het oordeel en die gaat proberen de wet te onderhouden uit vrees dat hij anders gestraft wordt. Hè. Maar een kind van God gaat de Heere vrezen omdat er liefde in zijn hart is tot de Heere. En hij begeert de Heere die liefde te tonen. En hij begeert uit dankbaarheid en uit toegenegenheid Gods inzettingen te doen. Niet om wat te verdienen en niet omdat hij anders straf krijgt, maar omdat de Heere het zo waard is om gediend en bemind te worden. Dat is een heel verschil. Goed, dan zijn we ongeveer aan het einde gekomen. Of er moet nog een vraag zijn. Dan hopen we een volgende keer, over 2 weken, beleven en welzijn, het laatste gedeelte van Jona 4 te bespreken. Ik denk wel dat we dat in 1 keer zullen doen. Goed, dan gaan we nu nog zingen uit Psalm 116. Vers 3 en 4.
Deze dag weer gedragen en gespaard. Jou en het avontuur nog het voorrecht geschonken boven zoveel andere tijd- en natuurgenoten, heren, dat wij hier nog mochten samenkomen in dit verband, om te luisteren naar een uitlegging van uw woord. Gij hebt ons een uitlegger gegeven, Heer. En de uitlegger hebt gij ons toevertrouwd. En nu werden we van u, Heer, dat we ook in dat avonduur gehoord hebben wat van uw kinderen te wachten is. Werden we van u. Mogen we onze harder en leraar aan u opdragen, Heer. Wel gij hem bekwamen voor die arbeid waartoe gij hem geroepen hebt. Wel gij hem bewaren, Heer, voor hetgeen dat wij gehoord hebben. Leert hem, leert ons allen, Heer, de strijd, de goede strijd als geloof strijden, Heer. Wel hem bewaren voor de zonde, Heer. Wel hem bewaren voor al de afval, maar wel hem ook inleiden, Heer, in uw woord en uw getuigenissen. Wel hem gij rijkelijk zegenen, Heer, dat hij ook voor eigen ziel en lichaam doorgesterkt mag worden door uw woord en getuigenis. Dat hij zo bekwaam mag worden voor de arbeid die hij onder ons mag verrichten. Maar wel ook ons gedenken, Heer. Wel ook ons hart te geven, die ontsloten mochten worden voor uw woord en voor uw getuigenis. We hebben ook gehoord, Heer, dat in Nineveh de harten geopend werden, Heer. Gij hebt het willen zegenen. En nu bidden we van u, wel ook ons hart te geven, Heer, die aan die zegen van u mogen verwachten. We leven in een voorbereidingstijd, weken, Heer, dat onze verwachting van hem mag zijn. Dat onze harten daaraan uit mogen gaan om hem te mogen leren kennen. Om hem al meer en meer te leren kennen. Wel gij hem verklaren aan al onze harten, Heer. Wel gij ons die honger en die dorst schenken. Dat er zo ook nog in ons een zegen mag zijn. Wel dan in ieder, Heer, gij kent ons hoofd voor hoofd en hart voor hart. Ook in deze voorbereidingsweek, Heer, gij weet het, wat er in onze harten omgaat. Wel gij, Heer, die strijd schenken. En nu kan die strijd verschillend zijn. We hebben het ook gehoord, Heer, hoe dat gij verschillend werkt. En hoe dat we ook hier verschillend hier zijn, Heer. Maar als we die strijd niet kennen, wil gij dan nog vragen, een hart geven die nog uit mag gaan om die strijd te mogen kennen. Want zonder strijd geen kroon. Dat we daar diep van doordrongen mogen zijn, Heer. En dat we ook die strijd mogen leren kennen. Dat we tot eer en tot verheerlijking van uw grote naam mogen leven. Want dat ben u toch waardig, Heer. Dat we geëerd, dat onze naam om u en wil geëerd en geprezen mag worden. Wel dat schenken, Heer, dat onze aller hart hier naar uitgaat. En dat al onze zielen zeer mogen doen, Heer, als uw naam om ons en wil gelast wordt. Wel dan al die arbeid die aan al ons aller zielen te kosten gelegd wordt, nog met uw zegen te kroon. Wel ons ook gedenken, als we deze plaats gaan verlaten, brengen ieder weer op de plaats zijn de bestemming. En wel ook in het nachtelijk uur, over ons allen tezamen nog uw vleugel uitbreiden. Neem ons allen nog voor uw rekening. En wel ons bewaren, Heer, voor een onvoorbereide dood. En wel ons, ook als het mag zijn, dat we over 14 dagen weer hier verzameld mogen zijn, Heer. Dit alle vragen wij van u. Niet om enige recht, nog om enige aanspraak, maar of dat gij het ons wilt schenken, om dienst. Die gij altijd hoort, om Jezus wel alleen. Amen.